Ook van mij uit een goede morgen hier. En ik hoop werkelijk dat die goed zal zijn. Dat we hebben al een heleboel gezongen. Dat vond ik al heel goed. Het is heerlijk om God te prijzen en zo bij elkaar te zijn en dat samen op te doen. Als eerste heb ik al een bemoedigende tekst. En die komt uit Romeinen. Die mag je opzoeken. Ik hoop dat je allemaal een Bijbel bij je hebt. Dan kun je meekijken. Het is ook altijd goed om het in je eigen Bijbel mee te lezen. Zodat je steeds meer vertrouwd raakt met het boek. Romeinen 3, vers 21 en 22. En ik lees dat uit de NBV-vertaling. Dan weet je in ieder geval waarom het anders klinkt dan wat jij in je Bijbeltje hebt staan misschien. Romeinen 3, vers 21 en 22. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. En er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, tussen heiden en Israëliet. God, die geeft het aan jou, aan ons allemaal. Dan heb ik ook nog een stukje uit Filippenzen. Filippenzen 3, vers 8 tot 11. We doen het heel klassiek met twee schriftlezingen. Doe ik de preek in twee delen, dan weet je dat vast, tussenzang. Filippenzen 3, vers 8 tot 11. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer. Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. En die God toekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop ook zelf uit de dood op te staan. Vorige week, toen liep ik voor de dienst hier een beetje achter langs die muur heen en weer. En daar trof ik Pieter, onze Pieter. Zit hij nu hier of niet? Waar? Ah, daar. Juist die man. Nou, ik kon hem niet vinden nu, maar vorige week liep hij me spontaan in de armen. Nou ja, hij kwam in mijn richting. En achter zich had hij een meisje bij zich. Die liep achter hem aan. En Pieter heeft natuurlijk een bepaalde manier van lopen, zoals wij dat ook allemaal hebben. Geen silly walk, hè? Ik weet niet of je dat filmpje al gezien hebt van, op tv. Maar Pieter die heeft een manier van lopen en dat meisje stapte achter hem aan, precies op dezelfde manier. Ik weet niet hoe ze dat deed, maar je zag dat gewoon. Ze stapte precies zoals Pieter stapte. Ik zie dat ook wel bij kinderen die dan precies lopen zoals hun vader loopt, zeg maar. Niet iedereen heeft een even sierlijke gang. En dan zie je dat weer terug bij de kinderen. Maar sommigen hebben ook een heel soepele gang. En dat zie je dan ook weer terug bij de kinderen. Ik vind het prachtig zoals dat gaat. Die kinderen die lopen gewoon achter iemand aan. En die doen precies als hij. Dus ik deelde dat met Pieter. En ik zeg, Pieter, je bent een discipel. Een volgeling. En hij herkende dat niet gelijk. Maar hij herkende het wel. Een volgeling van een rabbi was in Bijbelse tijden iemand die heel goed te herkennen was, want hij liep precies op dezelfde manier als zijn rabbi. Hij sprak zoals zijn rabbi. Hij at wat zijn rabbi at. Hij kleedde zichzelf zoals zijn rabbi zich kleedde. Hij wilde precies hetzelfde worden, want dat was zijn grote voorbeeld. Alles wat die rabbi deed, deed hij. Hij liep in de voetsporen van die rabbi. De leerling die wilde precies zo worden als zijn leraar. En de discipelen van Jezus die waren ook zo. Ze traden in zijn voetsporen en deden zoals hij. Natuurlijk mislukte dat wel eens. Dan krijgen de twee mot met elkaar. Die krijgen een beetje ruzie van wie is nou de grootste? Wie is nou de belangrijkste van ons? Nou, dat gebeurde wel. Zo was Jezus niet. Jezus was gewoon de belangrijkste. Daar hoefde hij niet over te twijfelen. Ze deden het ook niet in alles, want toen Petrus in het nauw kwam, en dat was al aan het einde van Jezus' leven, zeg maar, tijdens het verhoor van Jezus, toen stopte hij acuut met zich te gedragen zoals Jezus. Want hij werd herkend. Want blijkbaar liep hij nog steeds een beetje zoals Jezus. Hij sprak zoals Jezus en ze zei, hey, jij hoort het er ook bij. En hij begon te liegen. Hij werd bang. En hij werd voorzichtig. Hij ontkende dat hij bij Jezus hoorde, want hij wist dat Jezus boven het hoofd hing. En dat was een teleurstelling voor hemzelf toen hij dat eenmaal door had, dat hij zo aan het liegen was. Toen die haan gekraaid had. Maar toch, het was een ervaring die hij nodig had, denk ik, om te groeien. Het was een goede les voor hem. Want uit zijn falen kwam later een veel mooiere Petrus naar voren. Want hij wist dat hij zwak was. En hij wist ook dat Jezus hem weer aangenomen had. En dat is een goede leer. Om een keer, ja, weet je, ik maak er geen reclame voor, maar als je een keer valt, is dat helemaal niet zo erg. Want Jezus die vangt je. En je leert steeds meer op Jezus te vertrouwen. Petrus, die werd steeds mooier. En hij werd werkelijk een volgeling van Jezus. Zelfs tot aan de kruisdood toe. En dat wilde hij niet helemaal. Hij zei, ik ben niet gelijk aan Jezus. Doe mij maar ondersteboven. Ook de andere discipel, hè, die volgde Jezus in alles. En ze zijn allemaal op één na, op een gewelddadige manier, aan hun einde gekomen. Vermoord om hun geloof en hun trouw aan hun Heer. Jezus had al gezegd dat ze vervolgd en gedood zouden worden. En toch verlieten ze het geloof in hem niet. Iemand die zegt, joh, als je dit doet, dan gaat het helemaal fout met je, hoor. Dan ga je je dood tegemoet. En toch blijven doen, hè. Je zegt ook wel eens tegen kinderen, van, joh, als je dat nou blijft doen, dan krijg je toch straf straks, hoor. En toch blijven ze doen. Maar dat zijn het geen volgelingen. Jezus had gezegd dat ze vervolgd en gedood zouden worden. Ze verloochenden Jezus niet in hun verdere leven en opdracht. Uitgezonderd die ene, die Judas, die Jezus niet meer volgde. Die had zijn eigen gedachten. En die heeft Jezus verraden. Dat was niet de bedoeling. Of toch? Uit die slechts komt toch iets goeds voort. Dat Jezus tegen zijn discipelen zei dat hij zou gaan lijden en dat hij zou gaan sterven, dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij geweld moeten opzoeken om zo aan ons einde te komen. Daarin hoeven we hem niet te volgen. Hoef niet te zeggen, hier ben ik hoor, sla me maar. Vermoord me maar. Dat is niet de bedoeling. Maar het zou zomaar kunnen dat je vanwege wat je gelooft ruzie krijgt met iemand. Of klappen krijgt. We kunnen het niet uitsluiten. Want ook in ons vredige kikkerlandje kan zomaar vervolging uitbreken. Dan wordt ons christelijk gedachtegoed en ons normen- en waardepakket, wat we daarin hebben, wat wij van belang vinden, dat wordt niet langer getolereerd. Dat is nu al heel lastig om je te uiten tegen bepaalde gedragingen van onze maatschappij. Dan sta je zo aan de kant, als je geluk hebt en niet in elkaar geslagen wordt. Kan nog erger. Er kan een andere godsdienst hier komen en de overhand krijgen in ons land. Die ons wil verhinderen om ons geloof in Jezus te uiten. Om er met elkaar over te praten, om samen te komen. Dat gebeurt al op heel veel plekken in de wereld. Wij denken dat we hier veilig zijn. Toch? We hebben een goed land. We hebben het allemaal goed. Zijn we veilig? Ja, nog wel. Dat kan zo veranderen. Dat kan snel komen. Als we kijken hoe het in Syrië was, daar hadden de mensen ook natuurlijk het idee van, nou, een bepaalde groep die had dat idee, we zijn lekker veilig. En in 10 dagen tijd was er een andere regering, een andere groepering die daar de macht greep. Kan zomaar gebeuren. En dan is de vraag of we wellicht dezelfde weg naar ons einde als Jezus zullen gaan. Ik weet het niet, maar het kan gebeuren. Jezus had zijn volgelingen over zijn naderende einde verteld en de manier waarop dat zou gaan gebeuren. Maar het leek alsof ze er toch door verrast werden toen het eenmaal gebeurde. Op zijn laatste reis naar Jeruzalem heeft Jezus meer keren gezegd dat hij daar zou worden gemarteld en gedood. En Petrus die verweet hem dat zelfs. Heer, zeg dat toch niet? Maar Jezus die corrigeerde hem. Als de volgelingen uit het Oude Testament nog niet begrepen hadden wat Jezus, wat Jezus zou overkomen, want dat stond in het Oude Testament uitgebreid beschreven zelfs. Als ze het daar dan niet opgepikt hadden, dan was dat nu toch wel duidelijk gemaakt door Jezus. Een aantal keren onderweg naar Jeruzalem, zijn laatste reis daarheen. Bijzonder is dat Jezus dat wist. Ja, natuurlijk zeg je, Jezus is de God, hij weet toch alles, logisch. Maar dat hij dat wist en dat hij niet de benen nam. Zoals ook volgelingen van Paulus later tegen hem zeiden van, joh, ga nog niet naar Jeruzalem, want het gaat niet goed daar. Je zal iets ergens overkomen. Paulus ging toch. En Jezus ging toch. Hij ging toch naar Jeruzalem. Terwijl hij wist dat het daar zou gebeuren. Al die marteling en zijn dood. Rechtstreeks koerste hij naar Jeruzalem. De plaats van zijn dood. Hij ging met open ogen zijn lijden tegemoet. Jezus was precies op de hoogte van wat er komen ging. Hij vroeg nog aan zijn vader in de hemel of die beker van gramschap, met de gramschap van God, of dat die alsjeblieft van hem weggenomen kon worden, dat die voorbij mocht gaan. Maar het lag vast. En Jezus die nam die beker aan van God en hij dronk hem leeg. Afghanistan, Iran, Pakistan, Nigeria, Eritrea, Soedan, Libië, Jemen, Somalië, Noord-Korea. Wat zegt dat jullie? Vervolging. Het zijn toplanden. Ja. Het zijn landen waar onze christenbroers en zusters worden vervolgd. Ze worden daar gemarteld. Ze worden vermoord. Omdat ze Jezus als hun Heer erkennen. Dat is de reden. Afgelopen week werden 50 landen met de ergste christenvervolging gepubliceerd door de Stichting Open Doors. Is de kaart weer opengelegd. En zojuist las ik de top 10 voor. Toplanden van vervolging. Op nummer 1. Noord-Korea. De enige die daar mag vereren is Kim Jong-un. En geen ander. Dus ieder ander die vereerd wordt, ieder zijn volgelingen die vereerd wordt, die worden te gronden gericht. Opgesloten, weggemoffeld, geen stem meer. Die andere 9 landen, dat zijn landen waar de islam de dienst uitmaakt, moslimlanden. Daar worden christenen uitgeroeid, niet alleen geweerd, maar ook uitgeroeid. De 9 andere landen uit die top, dat zijn dus moslimlanden. Wees daar bedacht op. Ik hoorde van de week nog, ik heb ook moslimcollega's op mijn werk. En die proberen altijd op een of andere manier toenadering te zoeken van, we hebben toch dezelfde God. Nou, let op. Daar niet. De islam die verdraagt geen ander geloof. en richt zich speciaal op christenen als grote vijanden van hun zogenaamde ware geloof. En toch, komen in die landen, al die landen waar christenvervolging is, nog dagelijks mensen tot geloof in Jezus. Je zou zeggen, hoe kan dat? Zijn dit dan allemaal mensen die net als Jezus hun dood tegemoet gaan? Ervoor kiezen om dat lijden te zoeken bijna? Als je daar christen wordt, dan weet je toch dat je dat waarschijnlijk, ja, bijna met zekerheid, met de dood moet bekopen. Dan weet je dat je door je familie en je landgenoten wordt uitgespuugd en weggejaagd. Op de vlucht moet. En als je dan contact zoekt met andere christenen, je wordt gevolgd. En je verraadt die andere christenen ook. En dan staat ook hun verdrukking, vervolging, marteling en de dood te wachten. Hoe kan je daar nog een christen zijn? En toch, er komen er dagelijks bij. Het is een wonder. Dat niet door die mensen die christen zijn wordt bewerkt. Maar ik denk door God. Juist in die plekken waar de verdrukking zo hoog is. Nemen mensen aan. Hun Heer Jezus Christus als redder aan. We nemen de tekst van deze ochtend nog eens een keer. Ik heb hem voorgelezen uit de NBV. En ik heb hem nu uit de Statenvertaling. De vertaling die is gemaakt op last van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. Al lang geleden. We hadden afgelopen huiskring hadden we daar een kort gesprekje over. Van welke Bijbelvertaling zou er nu de goede zijn eigenlijk? Nou ja, van oorsprong is een Bijbelvertaling een vertaling en kan nooit helemaal perfect zijn. Maar er werd wel geopperd dat de NBV daar toch op het moment wel het dichtst bij zat. Ik heb net uit de NBV gelezen. Aan het begin. Maar ik heb nu iets, dezelfde verse heb ik ook uit de Statenvertaling. En ik geef toe, je moet wel heel goed lezen, want anders dan begrijp je sommige dingen gewoon niet. Want het is niet meer de taal die wij dag in dag uit gebruiken. Romeinen 3, vers 21 en 22. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Hoor je verschil? Als je niet hoort, dan kan je naar Soete NBV gaan lezen. Maar hier staat niet geloof in Jezus, maar geloof van Jezus. En hetzelfde lezen we in Filippenzen. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Er wordt hier een groot onderscheid gemaakt in de vertaling. En in dit geval doet de Statenvertaling dat goed. Want er staat niet het geloof in Jezus in het Grieks. In het Grieks staat Jezus geloof. Het gaat daar om het geloof van Jezus. En er staat er vaak genoeg in de Bijbel het geloof in Jezus, ook in het Grieks. Maar in deze gevallen staat het geloof van Jezus. De NBV die is een paar jaar geleden uitgekomen, de Statenvertaling. Wie weet het? Welk jaar? Lang geleden. Ik was er niet bij in ieder geval. Nu is de Statenvertaling wat lastiger te begrijpen, maar in dit geval dus wel meer correct vertaald. Het geloof in Jezus. En in de Statenvertaling het geloof van Jezus. Daartussen is een verschil. Geloof ik in Jezus, dan geloof ik dat hij bestaat. En ik geloof in zijn missie. Ik geloof in zijn verlossingswerk, wat voor mij is geweest. Voor jullie is geweest. Daar geloof ik in, dat dat zo is. Maar volg het geloof van Jezus, dan geloof ik wat Jezus geloofde. Heb je wel eens over nagedacht wat Jezus nu eigenlijk geloofde? Had hij een geloof? Niemand, hè? Ik had het ook niet echt ooit over nagedacht. Ik had die Statenvertaling misschien wel eens gelezen, maar ik heb er nooit over nagedacht, sowieso niet, wat Jezus nu eigenlijk geloofde. Wat was het dat hem dreef? Wat was het waar hij voor ging? Jezus' geloof was dat hij volledig vertrouwde op God. Hij vertrouwde volledig op God, zijn Vader in de hemel. Hij sprak heel intensief met zijn Vader. En geregeld lezen we erover, maar hij vertrouwde ook zijn leven aan hem toe. Zijn leven legde Jezus in de handen van de Vader en hij had de zekerheid dat het goed zou komen. Dat wat hem ook zou overkomen, dat God hem zou vangen. In de situatie die we zojuist bespraken, zijn gang naar Jeruzalem, waarin hij het had over zijn lijden en sterven en opstanding, was Jezus vol vertrouwen dat hij dat zou kunnen dragen. En dat hij het ook zou volbrengen. Dat hij zou sterven, maar dat hij ook weer zou opstaan. Dat vertrouwen had hij, dat geloof had hij. Hij heeft het ook gedaan. En hij is ook opgestaan uit de dood. En hij is ook opgenomen in de hemel. Dat is geweldig, toch? Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal ook terugkomen om alles hier op aarde recht te zetten. Jezus had daar geen twijfel over. Hij geloofde daarin. Dat was zijn missie. Dat was wat hij ging doen. En zo zou het gaan. Ondanks dat hij de dood zou ingaan. En jij? Hoe is het met jou? Ik ben zelf betrokken bij die vraag. Hoe is het met mij? Durf ik vol vertrouwen de missie die God mij gegeven heeft uit te voeren? Vol vertrouwen dat God mij zal vasthouden. Dat hij mijn bestemming zal laten volharden, zodat ik mijn bestemming zal bereiken. Vertrouw ik daarin? Heb ik dat geloof van Jezus? Hoe zou je stand houden als alles anders gaat dan wat je hoopt? Dan wat je verwacht? Nou, dat is mooi gedacht, maar dat weten we pas echt als we het gaan meemaken. Je weet het niet voordat het zover is. Maar wees voorbereid. Niet veel mensen kunnen hun levensloop zelf bepalen. Maar ga jij met een gerust hart de dood tegemoet? Vaak zien we bij mensen die gaan sterven dat er een soort angst ontstaat van om te sterven. Wat zou er gaan gebeuren? Waar kom ik terecht? We weten niet hoe het zal gaan. Maar we weten het wel. Want God heeft het in ons hart gelegd. God heeft het ons laten zien in de Bijbel. We kunnen erover lezen. We komen in Gods handen terecht. We gaan ook de opstanding tegemoet. We krijgen het eeuwige leven. Hier, op aarde. Want er komt ook een nieuwe aarde waar wij op neergezet worden. Met Jeruzalem als centraal punt. Waar Jezus zal regeren. Zijn we daarvan overtuigd? Want ik denk dat hierin de essentie van de teksten is gelegen. dat ons gevraagd wordt te geloven zoals Jezus geloofde. In het volste vertrouwen dat we door alle moeite en uitdagingen heen goed terecht zullen komen bij de Vader. Dat is ook de reden dat vervolgde christenen kunnen standhouden. Dat de kerk nog steeds groeit in landen waar die niet mag bestaan. Mensen vertrouwen zich volledig toe aan God. Ze kunnen standhouden door te vertrouwen op de Vader, trouw te blijven aan God. Ze weten niet hoe hun leven zal verlopen en hoe het zal eindigen. Maar uitziende naar hun plek bij de Vader kunnen ze doorgaan. In Hebreeën 11 lees je nog veel meer voorbeelden van mensen die hun geloof hebben vastgehouden. Die zonder Jezus te kennen, toch het geloof van Jezus al hadden. Hun vertrouwen op de Vader. Hun vertrouwen op God, de Almachtige. Hebreeën 11, vers 1, die zegt dat het geloof is de zekerheid van de dingen die we verwachten. Dat die ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Als je het vertrouwen, het geloof hebt dat God bij je is in het verleden, in het heden en in de toekomst, dan kun je het leven aan, wat er ook gebeurt. Want je hebt uitzicht op de heerlijkheid. Of je nu een leven hebt, vrij van angst en dreiging. Of je blootstaat aan verleidingen. Of je te maken hebt met verslaving en zonde. Of je het niet meer ziet zitten. Of dat je een ziekte onder de leden hebt. Of er een grote dreiging als een zwaard aan een dun draadje boven je hangt. Het zwaard van Damocles, misschien heb je het wel eens gehoord. Ik hoor het van de week, het verhaal. Damocles die dacht van, ja, jij bent koning, jij hebt het goed, jij hebt het lekker makkelijk. Nou, zegt die koning, kom maar eens bij mij liggen, op mijn plek. Ga maar zitten op mijn stoel. En toen zei die koning tegen hem, kijk eens naar boven. En er hing een zwaard aan een paardenhaar. Als je zo'n dreiging boven je voelt, van joh, het kan elk moment met me afgelopen zijn. Als die haar breekt, ben ik er geweest. Of dat je in gevaar leeft, omdat je Jezus volgt. Of je zit tussen de varkens. En je verlangt zelfs om dat varkensvoer te eten. Zo'n honger heb je. Je mag altijd thuiskomen bij de Vader. Als je hem vertrouwt. Met het geloof van Jezus kun je dit soort uitdagingen ook aan. Dan weet je dat je naar God de Vader onderweg bent. Als je als kleine gelovige, hier staat er eentje, klein schoentje. Als je als kleine gelovige onze grote Heer volgt, dan zal je leven bloeien. Dan zul je hem vol blijdschap kunnen ontmoeten als hij zijn gemeente komt halen. Volg Jezus, ook in zijn geloof. Ik vond het heel mooi uitgebeeld hier. We staan in het begin, soms. We zijn al wat langer op weg. Maar uiteindelijk volgen we de grote Jezus. Ons grote voorbeeld. Onze redder, onze Heer. En waar hij naartoe gaat, gaan wij naartoe. Zoals hij loopt, lopen wij. Zoals hij doet, doen wij. Zijn één met hem. Amen.